dagen van Advent voor het kerstfeest. Dagen voor het kerstfeest ook nogal uit het boek Jesaja geput. Er staan allerlei woorden in, dat weet u wellicht, die wel makkelijk te verbinden zijn met het kerstfeest. En na dat kerstfeest zien we uit. Neem ik aan dat dat hier ook het geval is. Daar bereiden we ons op voor. Het feest van de komst van Gods Zoon in deze wereld. Zijn eerste komst, maar daarna ook zijn definitieve komst. Zijn komen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En in dat laatste komen komt dan ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gods koninkrijk van vrede en recht. We zien in deze dagen op naar de hemel en vragen ons af hoe lang het nog zal duren. Of niet? Want dat is natuurlijk ook maar de vraag. Hoe sterk ons verlangen naar Gods toekomst is. Naar de komst van Christus op de wolken. En misschien is dat verlangen er helemaal niet. Omdat het leven zoals we het kennen, zoals we het lijden, best bevalt. Omdat we het gewoon best wel naar onze zin hebben. En als je het naar je zin hebt, het leven bevalt je. Ja, waarom zou je verlangen naar iets anders? Ja, verlangen naar het kerstfeest. Dat doen we wellicht allemaal, hoewel, ook dat is nog maar de vraag. Maar velen zullen dat doen. Het kerstfeest, de sfeer, de toeters, de bellen, de boom, het eten, het drinken, de kaarsjes enzovoort. Dan zitten de kerken weer vol, immers. Als het kerstfeest is, het feest bevalt ons. Daar houden we van. Maar wie de Bijbel een beetje verstaat, weet het dat het op het kerstfeest om iets anders en iets meer gaat dan veelal gedacht wordt. De achtergrond van het kerstfeest, van de komst van de Heer Jezus, is eigenlijk deze, dat we in dit leven zoals het is geen gat meer zien. Dat we geen oplossing zien. Vanuit onszelf, vanuit onze werkelijkheid. Dat we een diep besef hebben dat er hulp van de andere zijde moet komen. Dat er van bovenaf moet worden ingegrepen. Het gaat zomaar niet om een gezellig feestje. Het gaat om het vieren van het feit dat God ingegrepen heeft in eigenlijk toch een hopeloze wereld. Met andere woorden, Advent, Kerst, het heeft een pijnlijke achtergrond. De achtergrond van de hopeloosheid die ons naar de keel grijpt. Hoe komt het ooit goed met deze wereld? Hoe komt het ook ooit goed met mijn eigen leven? En dat verlangen vanuit de hopeloosheid, dat hoor ik in de woorden van de profeet Jesaja. In bijvoorbeeld zo'n woord als 63 vers 15. Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. Zie toch eens neer, kijk toch eens. Vanuit uw heilige, luisterrijke woning, hoe het hier gaat met ons. En aan het slot van dat hoofdstuk, of het begin van het volgende hoofdstuk, het is maar welke vertaling je voor je hebt, want de versindeling verschilt. Daar staat, scheurde u maar de hemel open om af te dalen. Daar hoor je een hartstochtelijk roepen in van de profeten en van het volk van God wat met hem verbonden is. Om tussenkomst, om een oplossing, om ingrijpen. Als een kind dat alleen thuis is en met iets heel ergs geconfronteerd wordt en dan uitziet naar de thuiskomst van zijn ouders. Waren ze er maar? De hopeloosheid voorbij. Als een patiënt die vergaat van de pijn en tegen de dokter zegt, dokter, doe toch eens wat. Ik hou het niet meer. Zo roept de profeet en roept in hem het volk tot God. Scheur u maar de hemel open om af te dalen. Doe iets. Want zo als het is, zo kan het niet blijven. Dus vanuit een besef van hopeloosheid, van wanhoop, wordt er geroepen. En die hopeloosheid hoor ik ook in de tweede helft van vers 14, ik begin van vers 4, ik begin dus bij het tweede gedeelte van dat vers. Maar nu bent u God in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. En het vers daarna, wij alle zijn onrein geworden en nog verder, wij alle zijn als verwelkte bladeren. Er is niemand die uw naam aanroept. Dat is het besef wat gegroeid is bij het volk van God toen het in ballingschap was. In die grote crisis waarbij Sion als een woestijn was en Jeruzalem als een woestenij. De tempel ten prooi gevallen aan het vuur en alles wat het volk dierbaar was verwoest. In die verschrikkelijke crisis is de diepste waarheid tot het volk doorgedrongen. En doorgedrongen tot het hart van de profeet en van het volk dat met hem verbonden is. Een diep besef van hopeloosheid. Want wij hebben gezondigd. En daarom is God in toorn ontstoken. Hoe kan het ooit nog goed komen? Er is nog iets waar we bij stil moeten staan. Wat onze aandacht vraagt. Namelijk dat God het ook willens en wetens zo ver heeft laten komen. Hij heeft het volk ook in de crisis laten komen. Waardoor dit besef steeds sterker werd. God heeft het daarop aangestuurd. Dat kan dus. Dat de Heer het daarop aanstuurt in het leven van zijn volk en in het leven van mensen. Dat ze echt helemaal vastlopen en geen uitweg meer zien, opdat ze tot hem zullen roepen. De profeet drukt dat heel sterk uit, 63 vers 17. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? En in 64 vers 6. U hebt uw gelaat voor ons verborgen. U hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. Het is alsof God zelf de schuld krijgt. Waarom liet u ons afdwalen? Of nog wat sterker vertaald, waarom brengt u ons ertoe dat we afdwalen? Waarom brengt u ons daartoe? Dat zijn merkwaardige woorden, nietwaar? Woorden die doen denken aan de roeping van de profeet Jesaja, waarbij tegen Jesaja gezegd werd, maak het hart van dit volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht, dan zullen ze met hun ogen niet zien en met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. En zeker dan komt er in Jesaja 6 een totdat. Zo zal het tijdelijk zijn. Dat houd ik hier op. Ik wil dat zeggen. Er komt een andere tijd, maar dat neemt niet weg dat het dus zo een lange tijd is. Dat er een profeet is die wel spreekt namens God, maar dat het volk het niet oppikt. De oren dicht, de ogen dicht, ze horen het niet, ze zien het niet. Van Gods wegen. Zo kan het dus gaan. Zo begint het niet. Zo kan het worden. Het begint met zonde aan de kant van mens. Met wat het volk van God heeft gedaan. En het vervolg daarop kan zijn dat de Heer tegen zijn volk zegt, tegen mensen, waarom zou hij het ook nu niet kunnen zeggen? Wel, als je dan zo wilt, doe dan maar. Ontdek het dan maar wat dat betekent. En zo doet hij mensen verharden in de zon. En laat ze geworden. Zoals een ouder met een kind wel eens moet doen. Met een bloedend hart. Natuurlijk. maar omdat je geen andere mogelijkheid meer hebt. Zo van, dan moet je het zelf maar ondervinden. Ontdek het dan maar. Wat het betekent dat je je niet wilt bekeren, dat je in ieder geval wilt luisteren. Dat doe je met een bloedend hart, zoals God het ook met een bloedend hart doet. Zijn volk maar prijsgeven. Doe dan maar. Ontdek het dan maar. Wat het is om je tegen mij te keren, om je van mij af te wenden. Als de verloren zoon in de gelijkenis, die van zijn vader toch eigenlijk te horen krijgt van, nou, als je dan per se wilt, hier heb je deel van je erfenis. En kijk dan maar waar je daarmee terechtkomt. Waar dat leven buiten mij toe leidt. Ook dat het dan tot bezinning zal komen en op zal staan en terugkeren. God laat soms zijn volk op zelf gekozen wegen gaan. Hij brengt er ons zelf toe. Hij laat het ons ontdekken wat dat wil zeggen. Ontdek het maar. Ondervind het dan maar. Wat het betekent om mij te verlaten. En zo komt het volk van God in de diepste ellende terecht. In de ballingschap. Sion verwoest, Jeruzalem een woestenij. Alles wat dierbaar is, is kapot. Er is niks van over. En het zit daar in de ballingschap. In de diepste ellende. En dan gebeurt er iets. Dan ontstaat er een besef. Wat totaal verloren was. Het besef dat je, ja, dat je zonder God nergens komt. Dat het dan ophoudt. Dat het dan in een grote duisternis eindigt. En dan roept het, scheur u maar de hemel open om af te dalen. God, doe iets. Grijp in. Merkwaardig dat in het zwijgen van God, in het zich verborgen houden, in het terugtreden, hij dan toch dus roept. In de verborgenheid is hij toch de aanwezige dan. In het zwijgen klinkt dan toch zijn stem. En wie zich in een crisis bevindt, wie Gods stem niet hoort, tot die kan ik alleen maar zeggen, hoor zijn zwijgen. En sta op. Zoek in zijn afwezigheid. Zijn aanwezigheid. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered, staat er dan. Nou, dat zou ik iets anders willen vertalen. Maar op die wegen worden we eeuwig gered. Dan betekent dat, als je het zo vertaalt, dat je langs dat weg, die weg van oordeel over de zonde, van in de crisis terechtkomen en dan in die crisis roepen tot God, dat je op die weg voor eeuwig wordt gered. Dat is een weg, je houdt het niet voor mogelijk, van in de crisis, in de duisternis, in de diepste ellende, in Egypte, dat een weg is die uiteindelijk tot eeuwige redding leidt. Je weet het beste wat je mist als ze er niet meer is. Is een zinnetje uit een liedje. En dat slaat dan op je partner, je vriendin of je vriend. Je weet het beste wat je mist als ze er niet meer is. In de crisis waarin God afwezig is, zich verborgen houdt, ga je beseffen hoe erg dat is. Wat je mist. En dan groeit het verlangen. En op die wijze werkt God aan ons eeuwig behoud. Hij werkt in de verberging ons verlangen. Dat is nou Advent. Hij is er niet. En daarom zien we des te meer naar hem uit. Maar dan moet het natuurlijk tenslotte wel over die verlossing gaan. En daar gaat het ook over in het begin van dat vierde vers van Jesaja 64. U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die u weggaat met u voor ogen. En dat moet je lezen in het verlengde van wat daarvoor staat. Maar het gaat over het wachten op hem. En dan denkt de profeet aan zichzelf. en aan wie geestelijk met hem verbonden zijn. U komt tegemoet aan wie van harte rechtvaardig handelt, wie wacht op u. Daar komt u naartoe, zegt de profeet. Hem komt u tegemoet. Die in de crisis blijft hopen en verlangen, die zich uitstrekt naar God, die rechtvaardig handelt, die wacht. Hem komt u tegemoet. Dat is de biddende en de horende mens die God zoekt en die door dan ook door God gezocht wordt. Het is als Simeon in het evangelie die de vertroosting van Israël verwachtte en de Heilige Geest was op hem, staat er dan. Rechtvaardig en vroom wordt hij genoemd. Een mens, zoals hij die bedoelt, de profeet, wachtend op de Heer, rechtvaardig leeft. Zulke mensen komt God tegemoet. Zulke mensen is God genadig. Denk ook aan Mozes, die naar de zonde met het gouden kalf naar God opziet en om genade smeekt voor het volk. In de diepste ellende wendt hij zich tot God en God is hem genadig en zijn volk genadig. Hij heeft uitkomst en uitredding. Hij geeft weer licht in de duisternis. U komt ieder tegemoet, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Je zou het nog iets scherper kunnen vertalen. U komt hem tegemoet, die van harte rechtvaardig handelt. Want er staat een enkel van. U komt die ene tegemoet, die rechtvaardig handelt. En dan daarna u weer gaat. Dat is opvallend. Dat zie je niet zo duidelijk in de vertaling, maar dat is wel zo. U komt hem tegemoet, die van harte rechtvaardig handelt. En zij, meervoud, zullen u gedenken op uw weg. En dat is nou het evangelie. Dat het door die ene die rechtvaardig handelt tot een meervoud wordt. Tot een veelheid van mensen die God gedenken op zijn weg. Daar zie je het beeld van de Messias, van Jezus Christus, van de ene in wie velen behouden worden. Hij ging zijn weg in gerechtigheid en wachtte op Gods ontferming. En door die ene worden het velen. Een gemeente wereldwijd die opstaat en op weg gaat. Die God gedenkt op de weg die hij gaat, die in zijn voetspoor gaat. Scheur u maar de hemel open, roept de profeet. Want de hemel was gesloten en God hield zich verborgen. Hij voerde ze in de crisis en in de crisis roept het volk, scheurde u maar de hemel open. En dat doet God dan. Om die ene. Die wacht. Die rechtvaardig handelt. De profeet. En de vervulling. Van de profeet in Christus onze Heer. Dan scheurt de hemel open. Er stroomt het licht binnen. En wordt het allemaal goed. Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Een volk. Op weg naar zijn koninkrijk. Advent. Dat is weten van de duisternis. En de gelovige verwachting. Van het licht. Van het licht. Amen.